Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de eerste psalm het tweede en het derde vers, psalm 1, vers 2 en 3. De schriftlezing is uit het boek Klaagliederen en daarvan het vierde hoofdstuk. En na de schriftlezing zingen we het 53ste vers van Psalm 119. 119 vers 53. Klaagliederen 4. Hoe is het goud zo verdonkerd? Het goede, fijne goud zo veranderd, hoe zijn de stenen van het heiligdom vooraan op alle straten verworpen. De kostelijke kinderen Sions, tegen fijn goud geschat, hoe zijn ze nu gelijk gerekend aan de aardeflessen, het werk van de handen van een pottenbakker. Zelfs laten de zeekalveren de borsten neder, ze zogen hun welpen, maar de dochter mijns volks is als een wrede geworden, gelijk de struisen in de woestijn. De tong van het zoogkind kleeft aan zijn gehemelte van dorst. De kinderkens eisen brood, er is niemand die het hun meedeelt. Die lekkernijen aten versmachten nu op de straten, die in karmozijn opgetrokken zijn, omhelzen de drek. En de ongerechtigheid van de dochter mijns volks is groter dan de zonde van Sodom, dat als in een ogenblik omgekeerd werd en geen handen hadden arbeid over haar. Haar bijzondersten waren reiner dan de sneeuw, ze waren witter dan melk, ze waren roder van lichaam dan robijnen, gladder dan een saffier. Maar nu is hun gedaante verduisterd van zwartheid. Men kent hen niet op de straten, hun huid kleeft aan hun beenderen. Ze is verdord, ze is geworden als een hout. De verslagenen van het zwaard zijn gelukkiger dan de verslagenen van de honger, want die vlieten daarheen als doorstoken zijnde, omdat er geen vruchten der velden zijn. De handen der barmhartige vrouwen hebben haar kinderen gekookt. Ze hebben haar tot, ze zijn haar tot spijze geworden in de verbreking van de dochter mijns volks. De Heere heeft zijn grimmigheid volbracht. Hij heeft de hittigheid van zijn toorn uitgestort. En hij heeft de Sion een vuur aangestoken, het welk haar fundamenten verteerd heeft. De koningen der aarde zouden het niet geloofd hebben, noch al de inwoners der wereld, dat de tegenpartij der en vijand tot aan de poorten van Jeruzalem zou ingaan. Het is vanwege de zonden van haar profeten en de misdaden van haar priesters die in het midden van haar het bloed der rechtvaardigen vergoten hebben. Zij zwierven als blinden op de straten. Ze waren met bloed besmet, zodat men niet kon zien. Men raakte hun klederen, of men raakte hun klederen aan. Zij riepen tot hen, wijkt, hier is een onreine, wijkt, wijkt, roert niet aan. Zekerlijk, ze zijn weggevlogen, ja, weggezworven. Ze zeiden onder de heidenen, ze zullen er niet langer wonen. Des Heeren aangezicht heeft ze verdeeld. Hij zal ze voortaan niet meer aanzien. Ze hebben het aangezicht der priesters niet geëerd. Ze hebben de ouden geen genade bewezen. Nog bezweken ons onze ogen, ziende naar onze ijdele hulp. Wij gaapten met ons schapen op een volk dat niet kon verlossen. Ze hebben onze gangen nagespeurd, dat wij op onze straten niet konden gaan. Ons einde is genaderd. Onze dagen zijn vervuld, ja, ons einde is gekomen. Onze vervolgers zijn sneller geweest dan de arenden des hemels. Ze hebben ons op de bergen hittiglijk vervolgd. In de woestijn hebben ze ons lagen gelegd. De adem onze neuzen, de gezalfde des Heren, is gevangen in hun groeven. Van welke wij zeiden, wij zullen onder zijn schaduw leven onder de heidenen. Wees vrolijk. En verblijd u, gij dochter Edoms, die in het land Us woont, doch de beker zal ook tot u komen. Gij zult dronken worden en ontbloot worden. Uw ongerechtigheid heeft een einde, o gij dochter Sions. Hij zal u niet meer gevankelijk doen wegvoeren. Maar uw ongerechtigheid, o gij dochter van Edom, zal hij bezoeken. Hij zal uw zonden ontdekken. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst voor vanavond vinden wij in het gelezen schriftgedeelte, in het vierde hoofdstuk van de Klaagliederen. Eigenlijk zou ik moeten beginnen met vraag en antwoord 19 van onze Heidelbergse catechismus, aangezien dat aan de beurt is, maar in verband met de vakantietijd waarin het allemaal een beetje ongeregeld is, ook wat mijn voorgaan in uw midden betreft, zou ik maar liever met de catechismus verder gaan nadat de vakantieperiode wat voorbij is. En wil ik graag met u een aantal vrije stoffen behandelen, die keren dat ik in uw midden ben. Klaagliederen 4, het laatste vers van dat hoofdstuk is onze tekst. Klaagliederen 4, vers 22. Uw ongerechtigheid heeft een einde, o gij dochter Sions. Hij zal u niet meer gevankelijk doen wegvoeren, maar uw ongerechtigheid, o gij dochter Edoms, zal hij bezoeken. Hij zal uw zonden ontdekken. We willen samen eerst God zegen bidden. O Heere, het is in de weg van uw voorzienigheid, maar niet alleen in de weg van uw voorzienigheid, ook in de weg van uw genadige leiding in ons leven, dat we vanavond nog weer in aanraking mogen komen met uw woord en de verkondiging daarvan. Ja, dat is inderdaad uw voorzienigheid, want er gaat niets buiten uw raad en uw wil. Gij die alle dingen bestuurt en regeert, gij hebt het ook zo bestuurd dat vanavond op deze plaats wij vergaderen zouden, wij bijeen zouden komen en dat we hier in de gelegenheid zijn om uw woord te beluisteren. Ook dat valt onder uw almachtige en alomtegenwoordige kracht, waardoor gij alle dingen bestuurt naar uw goddelijke wil. Maar het is toch ook een bewijs van uw bijzondere leiding, van uw genadige leiding in ons leven, dat wij hier zijn. En nu is het wellicht zo dat de een hier is vanuit andere motieven dan de ander. De een zal op een andere manier gekomen zijn en met een andere gezindheid en gesteldheid des harten dan de ander. Maar hoe we hier ook gekomen zijn, heren, het is voor ons allen toch weer een gelegenheid om te horen wat tot onze vrede dient. Als we met een heilbegerig hart naar uw huis gekomen zijn, ja, dan mogen we inderdaad hier horen wat gij tot ons zegt. Maar ook als wij zonder een heilbegerig hart gekomen zijn, als wij gekomen zijn met tegenzin misschien, of niet anders dan uit sleur of gewoonte, zelfs dan mogen wij toch nog weer horen wat gij te zeggen hebt. O Heere, dat getuigt er toch wel van, dat u het goede met ons voor hebt en dat u ons behoud zoekt. Ja, dat u in uw gunst en goede tierenheid nog aan ons denkt. Heere, wij weten niet wat goed voor ons is. En zeker niet als we nog in onze natuurlijke staat voortleven. Dan hebben we er geen besef van wat waarlijk tot onze vrede dient. En het bewijs is er. Want als de dingen verkondigd worden, Heere, die tot onze vrede dienen, dan zijn wij er snel bij om die dingen van ons af te leggen en die dingen te vergeten, maar ons bezig te houden en ons druk te maken met de vergankelijke dingen. Paulus zegt, en hij zegt het voor zichzelf en voor al uw volk, wij merken niet aan de dingen die men ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar wij merken aan de dingen die we niet zien, want die zijn eeuwig. Maar dat is niet waar van de natuurlijke mens. Die ziet altijd maar weer naar het tijdelijke en naar het dus vergankelijke. En de dingen die niet gezien worden, die hebben zo weinig waarde en betekenis. En zelfs als die ons voorgehouden worden, Heere, dan laten ze nog na indruk te maken. Dan gaan we er nog zo gemakkelijk aan voorbij. En daarom, wij weten niet wat goed voor ons is. Wij zijn, zo zegt u het zelf in uw woord, we zijn verduisterd, we zijn blind, we zijn onkundig. We zijn blind, maar we weten het niet. We zijn arm, maar we beseffen het niet. We hebben niets en we denken dat we zoveel hebben. We denken dat we het leven hebben en de levenskrachten. Maar dat is alles zo vergankelijk en zo tijdelijk. Heren, wij bidden dan ook van u, al degenen die nog in zulke toestand leven, in hun blindheid, verduisterd, onkundig, onwetend, niet beseffend waar het waarlijk om gaat. Mensen die altijd nog maar weer merken de dingen die tijdelijk, die zichtbaar zijn. En die de geestelijke, eeuwige, onzichtbare dingen van minder belang achten. Heren, wij bidden van u dat gij zulken vanavond tegen wilt houden. Zodat ze niet verder kunnen op de weg waarop ze wandelen. Maar dat gij hen tot bekering wilt brengen. En in de weg der bekering tot u. Tot u, de God, die ze zo nodig hebben. Want, Heere, buiten u is alleen maar verderf en dood. En alleen als wij tot u mogen terugkeren. En in uw gemeenschap hersteld mogen worden. Als we vrede leren vinden in het bloed van de Heere Jezus en verzoening van onze zonden door dat bloed, dan kan het waarlijk vrede zijn. Dan is het pas goed met onze ziel. Dan is het pas goed op reis naar de eeuwigheid. O Heere, wij bidden van u dat gij diegenen die nog blind en in de duister zijn wilt trekken. En dat u ze door uw genade wilt winnen, wilt inwinnen voor u en voor uw dienst. Maak uw dienst dan begeerlijk. Maak uw woord krachtig. Overtuig door het werk van uw geest. Heere, breek los de banden der zonde die binden. Breek los van alles wat ons van u aftrekt en gevangen houdt. En van u in vervreemding van u doet leven. Heere, bevrijd door uw almachtige kracht zij die nog gebondenen zijn van Satan en van de zonde. En wilt gij door uw genade in hun leven uzelf bekend maken als de God des heils en der verlossing. O Heere, wat zou het een wonder zijn. Maar niet alleen een wonder. Het is ook zo nodig, want zonder dat wonder is het een verloren zaak. Doe dan wonderen, bewijs die genade, o Heere, en betoon het dat gij ook vandaag nog voortgaat met het vergaderen van uw kerk en het bouwen van uw Sion. Maar geef dat ook uw volk en kinderen bemoediging mogen ontvangen op de weg die zij gaan moeten. Ach, zij hebben het zo nodig dat van keer tot keer u hen bezoekt en dat uw woord in hun leven opnieuw verstaan wordt. Uiteindelijk ligt daar het leven van hun ziel, Heere, als gij tot hen wilt spreken en als gij uw woord ook met kracht wilt toepassen aan hun hart. Dat is voedsel, dat is geestelijk voedsel. Daarvan zegt uw knecht, als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. Heere, laat uw volk uw woord nog eens mogen vinden en geef hen dat voedsel nog mee, opdat ze gesterkt mogen worden. Gesterkt om opnieuw te geloven, gesterkt om te strijden tegen de zonde, tegen het ongeloof vooral. Gesterkt ook om u de Heere te volgen, gesterkt. Om zo te wandelen, Heere, dat het mag zijn, waardiglijk het evangelie waarmee ze geroepen zijn. Laat uw woord dan ook gebruikt mogen worden als een middel in uw hand, om zegen te brengen in het midden der gemeente, voor het eerst of bij vernieuwing. Zegen hem die uw woord verkondigen mag. Bekwaam hem tot dit werk en geef hem de woorden in de opening van zijn mond om het te rechtvaardigen aan te zeggen dat het hun wel zal gaan. Maar ook in alle eerlijkheid het de goddeloze aan te zeggen dat het hun kwalijk zal gaan, tenzij ze zich bekeren tot u de levende God. Heren, wij bidden van u dat gij ons alles wilt schenken wat we nodig hebben. En dat we ook geen hinder mogen ondervinden van enig ding dat ons inderdaad vanavond in de weg zou kunnen staan. Laat uw geest zo krachtig mogen werken in ons midden en zo beslag mogen leggen op onze mond en op onze oren, maar vooral op onze harten, dat het alles wel mag zijn tot eer van uw naam. Wij bidden, Heren, dat gij alle arbeid in uw koninkrijk zegenen wilt en dat gij uzelf verheerlijken wilt in het werk uwer handen. Want zeker, als gij zondaren bekeert en als gij er de blijken van geeft dat gij uw volk onderhoudt en sterkt en voedt, dan zullen dat dingen zijn waar zondaren baat bij hebben, maar dat zullen zeker ook dingen zijn waarin gij groot gemaakt wordt. Want al uw werken zullen u loven. Hoor ons dan, o getrouwe ontfermer, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen 142, het tweede, vierde en vijfde vers. 142, vers 2, 4 en 5. De klaagliederen die aan Jeremia worden toegeschreven zijn liederen, gedichten, die door de profeet gemaakt zijn ter gelegenheid van dat die grote ramp die zich voltrokken heeft over de stad Jeruzalem en over de inwoners van de stad en eigenlijk over het hele volk van Juda. De Heere heeft het de Babyloniërs toegelaten om Juda te veroveren en Jeruzalem in te nemen, de stad te verbranden, vele inwoners van die stad te laten doden en de overgeblevenen, althans vele van de overlevenden, weg te voeren naar Babel. En Jeremia heeft al die ellenden met eigen ogen aanschouwd. Hij spreekt ervan in dichtvorm. Hij getuigt ervan hoe het was tijdens de dagen van de belegering en ook dat vierde hoofdstuk. Wat we met elkaar gelezen hebben geeft ons een indruk van de grote ellende die er over het volk is gekomen. Kleine kinderen bedelen aan de ouders om voedsel. Maar in de dagen van de belegering is er geen voedsel. De nood is zo groot, de honger is zo sterk. Dat vrouwen ertoe kwamen het meest onbarmhartige te doen. Iets wat we ons nu niet kunnen voorstellen als iets wat werkelijk gebeuren kan. Maar het gebeurde in de dagen van Jeremia dat moeders hun eigen kinderen kookten om ze zo op te eten. Dat zijn onvoorstelbare dingen. Jeremia heeft het aanschouwd. En toen is de stad veroverd en toen zijn ze, degene die nog in leven waren, weggevoerd. De ballingschap in. Waarom is dat gebeurd? Was dat een lot dat hen trof, zonder dat er enige verklaring voor bestaat? Nee. De profeet heeft het meerdere malen gezegd in zijn profetenboek, maar ook in de klaagliederen, dat dit alles was vanwege de ongerechtigheden van Sion. De Heere heeft zijn oordeel gebracht. Al die ellende en de verwoesting van de stad en de ballingschap, het was alles een bewijs van Gods grote toorn. En waarom was God toornig? Omdat zijn volk gezondigd heeft. Hij vertoont zich schrikkelijk over de zonden die bedreven zijn. En die zonden roepen om wraak, om vergelding. En die wraak komt. Oh nee, de Heere heeft die wraak niet terstond voltrokken. Daar zitten jaren en eeuwen tussen. God heeft veel geduld gehad. Hij heeft in grote langmoedigheid zijn volk gespaard. Hij heeft keer op keer het oordeel dat verdiend was uitgesteld. En keer op keer heeft hij ook gelegenheid gegeven om tot bekering te komen. Hij heeft tot bekering genodigd. Hij heeft tot bekering geroepen. Hij heeft zijn knechten gezonden. Hij heeft steeds weer opnieuw het betuigd. En verzekert onder zijn volk dat hij geen lust heeft in hun ondergang, in hun verderf, maar in hun leven. Maar toen na al die vergeefse pogingen, zou ik zeggen, na al dat roepen en al dat arbeiden van de Heere door middel van zijn knechten, zijn volk toch voortging op de weg der zonde en der ongerechtigheid, toen kwam het moment dat de Heere niet langer geduldig was, maar dat hij zijn oordeel dat hij aangekondigd en gedreigd had ging voltrekken. En toen gebeurden die dingen waar Jeremia ooggetuige van geweest is en waar hij in het klaagliederenboek van spreekt. Toen kwam dat oordeel in al zijn verschrikking, in al zijn hevigheid. En toen werd dat volk uit eigen land verbannen en kwam het in de Babylonische gevangenschap terecht. Daar spreekt de profeet over. Die ellende beschrijft hij. Maar hij mag, en dat doet hij aan het einde van het vierde hoofdstuk bijvoorbeeld, Hij mag ook over de ellenden heen zien naar de toekomst. En hij mag schouwend in de toekomst aan het volk van ellendigen een andere boodschap doen horen. Een boodschap van verlossing en van genade. Hij mag het volk van Israël aankondigen. Uw ongerechtigheid heeft een einde. O gij dochter Sions, hij zal u niet meer gevankelijk wegvoeren. Maar als hij het oordeel, als hij de heilsboodschap mag brengen over de dochter Sions. Als hij mag aankondigen dat de Heere zich weer gaat ontfermen. Dat hij weer met ontfermingen terug zal keren tot zijn volk. Dat hij ze terug zal brengen naar hun eigen land. Ja, dat hij vergeving gaat schenken. Dan wordt dezelfde profeet er door de Heere ook toegeroepen om in schril contrast tot deze heilsboodschap. Toch weer opnieuw een oordeel aan te kondigen. Een oordeel over de vijanden des Heeren. Een oordeel met name over de dochter van Edom. Maar uw ongerechtigheid, o gij dochter van Edom, zal hij bezoeken. Hij zal uw zonden ontdekken. Wat wordt hier gezegd? Hier zijn natuurlijk twee boodschappen. Twee tijdingen, twee profetieën. Ze lijken veel op elkaar. Dezelfde woorden worden gebruikt. Zowel van Sion als van Edom wordt gezegd uw ongerechtigheid. Zowel Sion als Edom worden vergeleken bij een dochter. De dochter Sions, de dochter Edoms. Maar hoewel er veel overeenkomst betreft, is wat de woorden betreft, er is een geweldig verschil. Een verschil van dag en nacht. Een verschil van hemel en hel. Want wat gebeurt er met de ongerechtigheid van Sion? En wat gebeurt er met de ongerechtigheid van Edom? De ongerechtigheid van Sion heeft een einde. Die wordt bedekt. Maar de ongerechtigheid van Edom wordt ontdekt. Die wordt blootgelegd. En dat is een verschil van dag en nacht. Nee, dat is een verschil van hemel en hel. Eerst spreekt Jeremia over de dochter van Sion. En van de dochter van Sion, of tot de dochter van Sion, zegt hij dat ze ongerechtigheden heeft. En dat is waar. Dat zegt hij niet voor het eerst. Dat heeft hij al eerder gezegd. En het is zoals we al zagen vanwege die ongerechtigheid dat dit oordeel gekomen is. Ongerechtigheid. Dat is dat ze afgeweken zijn van Gods inzettingen. Dat ze in ongehoorzaamheid die inzettingen des Heren veracht hebben. Dat ze de Heren verlaten hebben. En daar komt de Heren op terug. Dat komt de Heren bezoeken. Dat kan de Heren niet door de vingers zien. Hij is immers God. En God handhaaft zijn recht. God die het recht met kracht verdedigt. De Heere handhaaft zijn eigen inzettingen. Hij kan het niet. Hij kan niet vanwege zijn gerechtigheid het met de zonde op een akkoord gooien. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. De zonde die een aantasting van zijn recht en van zijn heiligheid en van zijn wet is, moet door hem worden gestraft. En die ongerechtigheid heeft nooit een einde. Nee, want naar zijn rechtvaardig oordeel hebben we op onze zonde tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. De ongerechtigheid die we bedrijven gaat met ons mee de eeuwigheid in. Blijft bij ons de eeuwigheid door, rust op ons, altijd en eeuwig. Onze ongerechtigheden hebben nooit een einde. Hier op aarde vermenigvuldigen we ze. In de hel vermenigvuldigen we ze opnieuw. En er komt nooit een eind aan de ongerechtigheid. Iemand die buiten de Heere leeft, iemand die buiten de Heere sterft, zal hier op aarde doorgaan met zondigen, zal in de hel doorgaan met zondigen, en er komt nooit een einde aan zijn ongerechtigheid. En vandaar dat er ook nooit een einde komt aan de straf, aan het gericht, aan het oordeel, aan de toorn Gods. Het is niet zo, zoals men wel eens gezegd heeft, dat na zoveel jaren of zoveel eeuwen van lijden in de buitenste duisternis de Heere aan de hel een eind zal maken en dat het eind toch goed zal zijn. Dat kan niet, want in de hel houdt het zondigen niet op. Dat gaat daar ongeremd verder. Hier op aarde is het nog geremd. Hier op aarde is het nog niet in zijn volle ontplooiing. De boosheid en de ongerechtigheid van het mensenhart. Maar in de hel valt elke rem weg. En daar is het zondigen ongeremd. Hoe kan God dan er een eind aan maken en toch alles nog ten goede keren? Zijn toorn gaat door. Want de ongerechtigheid heeft geen einde. Maar, zo mag de profeet aankondigen, er komt toch een eind aan de ongerechtigheid. Van een bepaald volk, van een volk dat hier aangeduid wordt als de dochter Sions, mag gezegd worden, ja, zegt de Heere zelf, dat er een einde aan die ongerechtigheid komt. Dat is in de eerste plaats natuurlijk een aankondiging van het einde van de ballingschap. Dat mag de profeet in de eerste plaats meedelen aan het volk dat weggevoerd is. Ze zullen er zijn, ja, 70 jaren. Maar na die 70 jaren zal de Heere een einde maken aan de ballingschap. Dan zal hij zijn volk weer terugbrengen. Dan komt er een einde aan de straf op hun ongerechtigheid. Dan zal de Heere zijn toorn stillen. En dan mag de dichter daarvan zeggen dat de Heere zijn landen gunstig geweest is. Hij heeft de gevangenis van Jacob gewend. Dat is het eerste wat Jeremia hiervoor zegt. Maar dit woord grijpt verder. Dit woord heeft meer diepte. En dit woord blijft ook niet beperkt tot het volk van Israël uit de dagen van Jeremia. Dit wordt een heilstoezegging die over de eeuwen heen grijpt en die zijn volle vervulling gaat krijgen in het werk van de Heere Jezus Christus. Uw ongerechtigheid heeft een einde. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan de Heere aan die ongerechtigheden een einde maken? Dat kan de Heere alleen doen als hij de zonden van zijn volk, ik citeer weer die 85ste psalm, als de Heere de zonden van zijn volk uit zijn boek gaat delgen. En hoe doet hij dat? Dat kan hij alleen als hij over dat zonderegister van zijn volk het bloed van het lam gaat strijken. Dat is uitdelgen van de zonde. Als over die bladzijden waarin de ongerechtigheid van de dochter Sions beschreven staan. Als over die pagina's het bloed der verzoening. Dat is naar de grondbetekenis het bloed der bedekking heen gelegd wordt. Dan ziet de Heere de schuld zijns volks niet meer. Maar dan ziet hij het bloed en dat is ten diepste. Uw ongerechtigheid heeft een einde. Zo'n einde dat God het niet meer ziet. Wat op een andere plaats en door een andere profeet genoemd wordt, dat de Heere de ongerechtigheden achter zijn rug werpt. en dat hij de zonden niet meer gedenkt. Dat is alleen mogelijk doordat in de volheid des tijds de Heere Jezus Christus zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen, voor die dochter Sion. Wat heeft hij dan gedaan? Gemeente, dat is toch altijd weer het centrum van de boodschap van het evangelie, nietwaar? Datgene wat ons het evangelie vertelt over de Heere Jezus Christus is een bittere worsteling in Gethsemane, als zijn zweet verandert in grote druppels bloed. Het evangelie dat ons vertelt van Christus op Golgotha, waar hij tot zonde gemaakt wordt. Hij die daar gans onschuldig heen gevoerd wordt. En de stadhouder heeft het nog betuigd: ik vind geen schuld in deze mens. En Judas heeft het betuigd: ik heb verraden onschuldig bloed. En hij heeft het zelf getuigd: wie van u overtuigt mij van zonde? En toch de heilige, de onschuldige, de vlekkeloos reine wordt als een misdadiger gerekend, wordt aan het vloekhout gespijkerd, wordt straks ter helle gezonden, moet afdalen in de diepten van de verlorenheid, wordt van God en mensen verlaten, roept het uit in de benauwdheid van zijn ziel: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zo in die duistere nacht, in dat bittere lijden, in die verschrikking die over zijn lichaam en over zijn ziel gekomen is, heeft hij zijn bloed gegeven, zijn dierbaar hartebloed. Hij heeft zijn volk lief gehad, staat er, tot het einde. En dat einde was voor hem de dood. Dat was voor hem zijn bloedstorting. Het dierbaarste wat hij had, de duurste prijs die betaald kon worden, heeft hij betaald. Zijn ziel uitgestort in de dood, opdat er zo een middel zou zijn dat God zou kunnen accepteren, waarmee de Heere de schuld van zijn volk zou kunnen uitdelgen. Die schuld die je hemelhoog is, die ten hemel schrijdt, die om wraak roept, die om vergelding roept. Die schuld die scheiding maakt, die schuld die de dochter Sions ter helle moet doen nederdalen. Die schuld die kan alleen maar een einde hebben. Die ongerechtigheid kan alleen maar verzoend worden als het is door dat bloed van Christus. En hoewel Jeremia deze dingen niet met name noemt, wij mogen weten dat hij profetisch hiervan geprofeteerd heeft. En dat de Heer ook door zijn mond dit evangelie verkondigd heeft. En zo mogen we het verstaan in nieuw testamentisch licht. Als de profeet het hier de dochter Sions toeroept: uw ongerechtigheid heeft een einde. De Heere zal er een einde aan maken. De Heere zal die schuld uitdelgen. En de Heere zal straks in gunst en in liefde tot u terugkeren. En hij zal zich over u met een eeuwige ontferming ontfermen. En tot wie zegt de profeet dat? Ja, hij noemt haar de dochter Sions. En als u weten wil wie de dochter Sions is, dan denk ik dat we dat antwoord wel vinden in het klaagliederenboek zelf. Want daar wordt die dochter Sions al eerder genoemd. Daar wordt ze omschreven, daar vinden wij een portret van de dochter Sions. In hoofdstuk 4 vers 22 vinden we deze uitdrukking, maar de profeet heeft hem al zo menigmaal gebruikt. En als we hier en daar een greep doen, en als we een stukje lezen uit wat de profeet al eerder over die dochter Sions gezegd heeft, dan zullen u en ik een portret van haar getekend vinden. En dan zullen we het weten wat zij voor iemand is. Het eerste wat ik u zou willen lezen is uit het zesde vers van het eerste hoofdstuk. Klaagliederen 1, het zesde vers. Daar begint het portret. En van de dochter Sions is al haar sieraad weggegaan. Dat is het eerste wat je van de leest. En als de profeet dus een portret tekent van de dochter Sions, dan tekent hij haar als iemand die al haar sieraad, al haar schoonheid kwijt is. Kwijt is. Het is iemand zonder gedaante en zonder heerlijkheid. En waardoor is dat zo geworden? Waardoor is ze al haar sieraad kwijtgeraakt? U vindt dat in vers 8. Daar wordt die dochter Sion genoemd met de naam Jeruzalem. Jeruzalem heeft zwaarlijk gezonden. Toen is haar schoonheid verloren. Ze is een goddeloze geworden. En alles wat beminnelijk aan haar was, is verloren. Ze is verdorven geworden van binnen, van buiten. De wegen die ze gaat zijn verdorven. Haar gedachtenleven is verdorven. Haar hart is een bron van verdorvenheid. Het is in één woord iemand die geen beminnelijkheid voor de Here heeft. Geen schoonheid, geen aantrekkelijkheid, geen deugdzaamheid. Al haar sieraad is weg. Alles waarmee ze de Heere kon behagen, alles waarover de Heere zich kon verheugen en waarin hij zich kon verlustigen, het is weg. En dat is niet alleen met de dochter Sions in de dagen van Jeremia het geval, nietwaar? Dat is al zo met de mens als hij nog in het paradijs is. En dat is ook de reden waarom hij uit het paradijs moet. Omdat hij al zijn oorspronkelijke heerlijkheid en zijn sierlijkheid en zijn beminnelijkheid en zijn aantrekkelijkheid en al zijn deugd en al zijn godsvrucht kwijt is. Want hij heeft gezonden. Dat is het eerste wat je ziet als je naar het portret kijkt dat Jeremia van die dochter Sions tekent. En dan tweede, en dat vinden wij ook in het eerste hoofdstuk, in vers 17. Wordt ze weer genoemd Sion. Sion breidt haar handen uit. Daar is geen trooster voor haar. Dat is een andere trek van het penseel van Jeremia. De dichter die ook een schilder is, om zo te zeggen. Hij tekent haar als een troosteloos. In haar nood breidt ze haar handen uit. Ze zoekt hulp. Ze zoekt troost. Maar er is niemand die haar hulp en troost geeft. Ze leeft in een hopeloze toestand. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. En dan, ja, dan gaat ze tot de Heere roepen, hoofdstuk 2 vers 1. Maar de Heere heeft de dochter Sions in zijn toorn bewolkt. Dat wil zeggen, de Heere heeft als het ware een wolk om die dochter Sions heen gehangen. En ze kan door die wolk niet heen zien. Ze kan door de nevelen die om haar ziel heen liggen, de Heere niet bereiken. Ze roept wel tot de Heere, maar de Heere antwoordt haar niet. Ze tast wel naar de Heere, maar ze kan de Heere niet vinden. Het is een volk dat gaat bidden, maar de hemel is voor hen gesloten. En dan, vers 8 van het tweede hoofdstuk. De Heere heeft gedacht te verderven de muur van de dochter Sions. Want zij gaat proberen zichzelf in haar nood en in haar ellende nog enige beveiliging en enige steun te geven. Ze gaat als het ware een muur om zich heen bouwen om haar eigen veiligheid te garanderen. Want ze zoekt en ze roept, maar hulp is er niet en troost is er niet en God antwoordt niet. En dan gaat ze zichzelf beveiligen om zichzelf zo te redden. Maar de Heere komt om die muur die zij bouwt af te breken. En hij rukt daar hier en daar en overal de stenen uit, zodat ze geen veiligheid meer overhoudt, zodat ze geen beschutting meer heeft. En dan, de oudsten, vers 10 van hoofdstuk 2, de oudsten van de dochter van Sion zitten op de aarde. Zij zwijgen stil, zij werpen stof op hun hoofd, ze hebben zakken aangegord. De jonge dochters van Jeruzalem laten het hoofd ter aarde hangen. Ze komt in bittere droefheid, in rouw, in vernedering. Ze neemt de laagste plaats in. Alles wordt haar bij de handen afgebroken. Alles mislukt. Niemand zorgt er voor haar ziel. Alle hoop ontvalt haar. Niemand waar ze op steunen kan. Haar God hoort haar niet en terecht, want ze heeft tegen de Heere gezondigd. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, daar alle hoop in mij bezweek. Daar hebt u de dochter Sion. Is dat alles wat je van haar kan zeggen? Het is een beeld van ellende, van moeite, van ongerechtigheid. Van verloren schoonheid, van roepen en geen antwoord krijgen, van bittere rouw en smart, van ellende en hopeloosheid. En toch, en nog één trek wil ik u geven. Eén ding, één aspect van dat portret van de dochter Sions, we vinden het in het tweede hoofdstuk weer, en dan in vers 18, hun hart schreeuwde tot de Heere. O gij muur der dochters Sions, laat dag en nacht tranen afvlieten als een beek. Geef uzelf geen rust, uw oogappel houde niet op. Daar vindt u die dochter Sions getekend. In al haar ellende, in al haar zielsverdriet, in al haar nood en in al haar moeite. Als iemand die toch niet op kan houden en toch niet af kan laten de Heere aan te roepen. Ze geeft haar ogen geen rust en ze geeft haar stem geen rust. Ze schreit tranen tot God. Ze roept om hulp van de Heere. Ze schreit om de gunst van God die ze verbeurd en verzondigd heeft. Ook als de Heere geen antwoord heeft, geeft. Ook als ze van binnen en van buiten tegen haar zeggen, gij hebt geen heil bij God. Ook als het er allemaal op lijkt dat de stem van de verleider gelijk heeft. Er is toch geen verwachting, er is toch geen antwoord van de hemel. Ze kan het toch niet nalaten, die troon der genade te bezoeken, om de Heere te smeken. Och Heere, och weert mijn ziel door u gered. Dat is de dochter Sion. Herkent u haar? Anders gezegd, mag u in haar en in wat van haar gezegd wordt uw eigen leven herkennen? Schoonheid kwijt, ongerechtigheid op ongerechtigheid gestapeld, bidden en geen antwoord vinden, geen trooster, waar ook je eigen muren die je bouwt worden afgebroken en toch te midden van de ellende en van de nood van het leven niet ophouden, niet aflaten, maar blijven roepen en smeken om Gods hulp en om zijn genadige inkomst. Nou, tot dat volk, tot die dochter Sions mag de profeet zeggen: de Heere zal aan uw ongerechtigheid een einde maken. Hij zal zich over u ontfermen. Dat wat nu uw ziel bezwaart, die schuld die nu drukt, dat kwaad dat tegen u getuigt, waardoor ge de scheiding tussen de Heere en uw ziel gevoelt, de Heere zal in zijn ontferming zelf af gaan rekenen. En hij zal de schuld wegnemen. Hij zal het op Christus wentelen. Al de ongerechtigheden van de dochter zijns volks werden op hem gelegd. Al de ongerechtigheden zijn op hem aangelopen. En de straf die op hem was, gaat hun de vrede aanbrengen. Wat een onbegrijpelijke rijke belofte. Dat is veel te groot voor die dochter Sion. Dat is ongelooflijk. Dat kan ze niet geloven. Zij die geen helper heeft. Zij die geen uitredder heeft. Die door de Heer in zijn gerechtigheid bewolkt is, zoals Jeremia zegt. Zij die in grote rouw en droefheid er neerzit. Met een geweten dat aanklaagt, met een wet die beschuldigt. Hoe kunnen ze het geloven? Dat het waar is en dat het nog waar zal worden in hun leven. Dat de Heere de ongerechtigheid zal beëindigen. Dat is toch iets wat te groot, te wonderlijk, te onvoorstelbaar is. Wel weet u, iets is niet waar als wij het geloven kunnen. Maar iets is waar als God het zegt. Iets is waar als God het zegt. Ook als de arme ellendige dochter Sions het niet geloven durft, dan is het toch waar. En dan voegt de Heere eraan toe dat hij ook de gevangenis, dat hij de ballingschap niet weer, dat hij ze niet weer in ballingschap zal doen gaan. Hij zal ze bevrijden, maar hij zal ze niet weer gevangen doen nemen. Wel, we moeten dat maar laten rusten, want de tijd gaat te snel voorbij. Daar is ook nog een ander aspect. Want dit geldt nu de dochter Sions, ja. Maar dat geldt niet voor allen. Er wordt ook gesproken van Edom. En u weet wel wie Edom is. Edom, dat is Esau, dat is het nageslacht van Esau, de broeder van Jacob. Nu, Jacob en Esau waren in dezelfde tent geboren. Ze waren op hetzelfde erf opgevoed. Esau, net zo goed als Jacob, had een opvoeding gehad bij het woord. Esau's ouders waren biddende ouders. Esau's ouders hebben hem ook onderwezen in de dingen van de Heere en van zijn dienst, net als Jacob. Maar Esau is uit dat alles weggebroken. Hij heeft ermee afgerekend. Hij is een afvallige geworden. Hij is een hoereerder geworden. Hij heeft voor een schotel linzenmoes zijn eerst geboorterecht verkocht. Hij heeft de wereld gekozen. Hij heeft de Canaanitische wereld verkozen boven het geklank van Gods woord in de tent van zijn vader en moeder. En in die afval van God heeft hij zijn nageslacht meegesleurd. Dat zie je toch gebeuren, nietwaar? Als ouders de verkeerde keus doen, dan slepen ze hun nageslacht in die verkeerde keus mee. Dat is iets wat misschien niet bedacht wordt. We denken dat we alleen voor onszelf staan. En iemand die plannen maakt of die de gedachte koestert om maar met de Heere en met de dienst des Heeren te breken, omdat het hem toch niks zegt. En omdat het hem niets doet, die denkt dat hij alleen maar voor zichzelf verantwoordelijk is. Maar hij is voor zijn nageslacht net zo verantwoordelijk. Dat sleept hij mee op de weg van het verderf. Zo heeft Esau gedaan. En zo is Edom een volk geworden dat niet bij de Heere hoorde. Dat niet de God van Jacob tot zijn hulp had. Edom is een volk geworden waarin de vijandschap tegen de Heere, de vervreemding van de Heere openbaar kwam. Edom is een volk geworden dat niet op God steunde, maar op zichzelf. Op zijn eigen vindingrijkheid en zijn eigen vestingwerken in de bergen en zijn eigen wijsheid en alles wat de schrift daarvan zegt. In één woord, Edom is niet het volk des Heeren. En hoe je dat nou verder omschrijft als vijanden van God of onverschillige tegenover de Heeren of uitwendige beleiders, want dat kan ook nog. Vergeet het niet dat Esau ook van het verbondserf kwam. Hoe je het verder omschrijven wil, dit miste Edom, de waarachtige vrezen des Heeren. Edom miste een hart dat naar God uitgaat. Edom miste dat verbroken hart, dat hart dat naar God schreeuwt. Edom kende niet dat verlangen naar de Heere en zijn gemeenschap. En nu hebben de Edomieten zich wel verheugd toen de dag van de afrekening voor Juda kwam. Ze hebben zich verblijd toen God zijn volk ging bezoeken met zijn roede. Maar Jeremia moet het aankondigen, uw dag Edom zal ook komen. De beker zal ook tot u komen. Gij zult dronken worden en ontbloot worden, vers 21. En dan kondigt hij er in onze tekst ook bij aan dat de ongerechtigheid van de dochter van Edom bezocht zal worden. Die hebben ook ongerechtigheid. O, er is geen onderscheid tussen het volk des Heren en het volk van Edom. Er is geen onderscheid tussen Sion en de anderen. Er is aan beide kanten en overal ongerechtigheid. En er is voldoende reden voor de Heer om ze allen te verdelgen. Want er is er in Edom niet één die naar God zoekt. En er is er in Sion niet één die naar God vraagt. Er is er in Edom niet één die rechtvaardig is. En er is er in Sion niet één die heilig is. En toch gaat de Heere onderscheid maken. Als hij zijn knecht laat boodschappen, uw ongerechtigheid, o dochter Sions, heeft een einde. Dan laat hij het zijn knecht tegelijk boodschappen. Maar voor u die bij Edom hoort, wat je achtergrond ook is, en wat je levensopenbaring verder ook mag zijn, als je geen waarachtige band aan de Heere kent, als je niet kent dat schreien tot God en dat verlangen naar God en dat hopen op God en op zijn woord, dan zal hij uw ongerechtigheid bezoeken. En wat er bij Sion toegedekt, wat er bij Sion bedekt wordt, dat wordt bij Edom juist opengelegd, ontdekt. En dat zal wat wezen. Gemeente, als God de ongerechtigheden gaat ontdekken, dan hebben wij ze proberen toe te dekken, camoufleren. We hebben ze verheimelijkt. Anderen moeten het maar niet weten. We hebben ze voor onszelf ook opgeborgen. We willen er zelf ook niet aan herinnerd worden. Maar God komt en hij gaat het openleggen. Dat kan hier in dit leven gebeuren. Dat je in je geweten gaat voelen. God ziet mij. Hij doorgrondt mij. Hij ziet de diepste schuilhoeken van mijn hart. En je wordt door je geweten verontrust. En je wordt door je verontruste geweten opgejaagd. Je hebt geen vrede, je hebt geen rust. God gunt je geen rust. Want je schuld wordt ontdekt. Dan is het nog zalig als het hier op aarde gebeurt. Als het ons dan maar uitdrijft tot de troon der genade. Om daar barmhartigheid te verkrijgen. En geholpen te worden ter bekwame tijd. Het kan ook wezen dat die ongerechtigheid ontdekt wordt als het te laat is. Als de deur der genade dicht is. Of bijna dicht. Het is vreselijk als die ongerechtigheden blootgelegd worden. En als het geweten pas begint te spreken vlak voor de poorten van de dood. En als dan het leven als in een flits terugkeert en dan in één keer in al de werkelijkheid het voor de aandacht staat. Ik heb gezondigd en nu is mijn dag gedaald en mijn tijd is voorbij. Maar het vreselijkste zal het zijn als we straks voor de rechter staan. En als de Heere dan de zonde en de ongerechtigheden ordentelijk voor onze ogen gaat plaatsen. En als we er dan nooit meer aan kunnen ontkomen, als de bewijslast zo zwaar wordt, en als de Heere ons er dan wat van gaat overtuigen, gij zijt die man, maar als dan tegelijk bemerkt wordt dat de tijd voorbij is, en dat er geen evangeliewoord meer klinkt, dan zal hij het niet meer zeggen wat hij op aarde gezegd heeft. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Dan is er geen evangeliewoord meer. Dan is er geen belofte van genade. Dan is er geen verkondiging van ontferming meer. Dan is het voorbij. Dan sta je daar. Met alleen maar je zonde. En je kunt ze voor het alziend oog van die rechter van hemel en aarde niet bedekken. Je kunt ze voor zijn ogen niet verbergen. Al zou je diep graven tot in de aarde om je zonde daar te begraven. Hij ziet ze en hij brengt ze op. Zelfs uit de diepten der zee. En dan is het onontkoombaar. Dan moet die dochter van Edom. Dan moeten allen die God niet in waarheid hebben gekend en lief gehad, wegzinken onder de nimmer eindigende ongerechtigheid en de nimmer eindigende gramschap Gods. Is dat een zware tijding voor die Edomieten? Het is zeker een zware tijding. Jeremia heeft een zware boodschap voor een ieder die van de Heere afwekt. Hij heeft een heilsboodschap die onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk is in zijn rijkdom en in zijn heerlijkheid voor de dochter Sions. Maar hij heeft een boodschap vol ernst, vol gewicht voor de dochter van Edom. Maar zullen we Jeremia om zijn boodschap haten? Bent u zorgeloos zoals Edom? Steunt u op uzelf zoals Edom? Leeft u zonder God zoals Edom? Dan is er voor u geen heil, tenminste niet als u op deze weg voortgaat. Dan zijn er zware tijden aanstaande. Dan mocht u dat woord van onze tekst wel aantrekken. Hij zal uw zonden ontdekken. Hier nog een fatsoenlijk mens, hier nog een net kerkganger, hier nog deugdzaam, hier nog geëerd, hier nog geacht, hier nog gezien, hier nog in waarde, straks in alle gruwelijkheid voor God aan de kaak gesteld, als God gaat onthullen de diepste geheimen van het hart. De diepste gedachten die we gekoesterd hebben. Als het hier op ons voorhoofd geschreven stond, zou u de deur nog uit durven? Straks staat het in alle verschrikking getekend, wat voor mens we geweest zijn. En dat er geen verzoening van onze zonde heeft plaatsgevonden. Is dat een zware boodschap? Net zoals wat het was in de dagen van Noach, niet waar? Toen de profeet het moest aankondigen, God is vertoornd. God is vertoornd. De Heere zal uw ongerechtigheden ontdekken. En ze hebben Jona niet geacht, ze hebben hem bespot. Maar met hun laatste adem hebben ze hem gelijk gegeven. Vlak voordat ze wegzonken in de wateren van de zondvloed hebben ze het toch moeten erkennen. Noach had gelijk. Zijn woord was de waarheid. En daarom bent u nog een Edomiet. Bent u nog een Edomiet? Blijf het dan niet. Kunnen Edomieten bij de dochter Sions gaan behoren? Ja, hoe weet ik dat? Deuteronomium 23. Daar spreekt de Heere tot het volk Israël over de Edomieten en over de Egyptenaars en over andere volkeren daar rondomheen. En dan herinnert hij het volk van Israël eraan dat er barmhartigheid moet bewezen worden, ook aan de Edomieten. De Edomiet zult gij voor geen gruwel houden, want hij is uw broeder. De Egyptenaar zult ge voor geen gruwel houden, want gij zijt een vreemdeling geweest in zijn land. Aangaande de kinderen nu die geboren zullen worden in het derde geslacht, elk van die zal in de vergadering des Heren komen. Daar opent de Heere de deur ook voor Edomieten. En daar geeft de Heere ook Edomieten nog gelegenheid om in de vergadering des Heeren te komen. En bij Sions kinderen te worden meegeteld. Leef dan niet voort in die keus. Zo van uw, de keus van uw hart bij de Heere vandaan zwervend. Leef dan niet voort zonder God en zonder genade. Leef dan niet voort zonder de Heere en zijn gunst en ontferming. Maar laat u vandaag nog nodigen. Laat u vandaag nog vanuit het woord des Heeren nodigen. Opdat u die nu Edomiet zijt nog een Sioniet zult worden. Bij Sions kinderen een plaats zoekend. En van de Heere een plaats ontvangen. Ach, dat is beter dan alles wat de wereld u biedt. Want alle rijkdommen en schatten van dit leven, daar hoeven we niet minachtend over te doen, daar gaat het niet om. Daar mogen we ook dankbaar gebruik van maken enzovoort. Maar het geeft geen vervulling van het hart. Het geeft geen vrede met God. Als je dat hebt en je hebt dat alleen, dan heb je het straks gehad. Want dan gaat er niets van mee. Wat je hier op aarde genieten kunt, wat je hier op aarde bezitten kunt, het is maar voor een tijd. En dan mag je rijk zijn zoals de rijke man rijk was en overdadig en prachtig leven als hij zijn ogen opslaat in de pijn waar al de onbekeerde Edomieten komen. Dan wordt er tot hem gezegd, kind, ja zo wordt hij ook dan nog aangesproken, kind. Gij hebt uw deel in het leven gehad. En dan is het voorbij. Dan is het voor altijd voorbij. Waarom zoudt ge sterven? Vandaag kunnen we nog van Edomieten in de vergadering des Heren komen. We kunnen nog bij Sion worden meegeteld. Zoek dan dat heil. Opdat ge ook onder de toezegging moogt gaan leven. Uw ongerechtigheid heeft een einde. Amen. We zingen Psalm 147 en daarvan het derde vers. Wilt gij zelf dat woord dat we gehoord hebben nu ook in ons hart doen indringen en daar ook tot een kracht stellen, een kracht tot zaligheid, voor het eerst of bij vernieuwing. Laat de dochter Sions zich mogen vertroosten met deze heilstoezegging En wilt gij allen die nog Edomieten zijn, die u niet in waarheid kennen, wilt gij hen stilhouden op de weg die hen naar het verderf voert? Wilt gij hen door uw woord te sterk worden? Wilt gij hen door uw geest overtuigen en inwinnen? En wilt gij nog kinderen van Edom in de vergadering des Heren brengen, onder het volk dat u vreest, waarvan we vanavond het beeld hebben gezien, maar waar gij ook zulk een heerlijke toezegging aan doet? Gij zult hun ongerechtigheden doen beëindigen. Gij zult er voor goed mee afrekenen. Heren, geef dat ze daar geloof in mogen oefenen en daar troost uit mogen putten. Zegen uw woord aan ons hart en wilt gij ons allen gedenken en voor uw rekening nemen, ook in de week die wij ingegaan zijn. Spaar en draag en verzorg ons, geef ons allen alles wat we nodig hebben. En wilt gij in uw goedheid uw vleugelen nog beschermend over ons uitbreiden en ons ook op uw tijd weer bijeenbrengen als gemeente. Hoor ons naar de grootheid van uw ontferming, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Psalm 73, vers 14. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.